loopt hij nu.
Hij loopt, ja. Mooi. Gisteren om rond 3:30, toen, net toen mijn dochter met haar dochter binnenkwam. En ik zat er nog op zolder, ik was nog bezig met de preek. Toen werd er gebeld en toen werd er een hele grote doos door mijn... werd er bezorgd, DHL. En dat is een doos waar ik al een tijdje op zit te wachten. Want die heeft mijn cd bezorgd. Ja. En het heeft verder niks met mijn preek te maken, maar ik wil even vertellen dat hij er is. En dat je hem kunt kopen. Ik heb een presentatie had ik willen doen hier, maar ik kreeg de schoolleider hier helemaal niet te pakken. Dus ik hoop dat ik hem binnenkort toch een keertje te pakken krijg en dat ik hier een presentatie ook voor jullie kan doen. Dat ik wat kan laten horen. Dat je ook kan kijken van, hey, vind ik het wel mooi of vind ik het niet mooi? Mensen kopen helemaal geen cd tegenwoordig. Maar je kunt hem gebruiken voor in de auto of whatever. En hij komt ook op Spotify. Als het goed is, staat hij er al op. En ik ben er heel trots op, vandaar dat ik het even wil laten zien. Ja. Ik heb een tijdje kleutervoorstellingen gedaan. En dat was erg leuk trouwens om dat te doen. Maar er waren er altijd kinderen die mochten naast de juf of de meester zitten. En vooral als je dan op een school kwam, dan zat er zo'n kring van kinderen. En dan, die waren dan hulpje. Die kinderen zaten dan naast de juf. Die waren hulpje van de juf of van de meester. Hoe mooi was dat voor die kinderen? Dat kon je wel zien aan ze. Ik ben het hulpje van de juf, zeiden ze dan. Dat hulpje, dat mocht haar helpen en die mocht naast haar zitten. Ik ben zelf uit een andere tijd. De juffrouw die stond voor de klas en wij zaten in de bank en zo. En je mocht haar wel helpen hoor. Af en toe. Wij moesten de juf helpen, want je werd ingedeeld en zo. Met bijvoorbeeld het uitdelen van de rekenboekjes. Of de schriften. En ik herinner me ook dat ik de wc's moest controleren. Dat was ik een jaar of 6. En om te kijken of ze wel doorgetrokken werden. En ook of ze wel schoon achtergelaten werden. En ik herinner me ook dat ik toen een jongetje dat ik niet mocht, vals beschuldigde. Maar die juffrouw die was ook niet echt op de achterhoofd gevallen. Die trapte er niet in. Uiteindelijk belandde ik huilend op de schoot van de juf. Zelf heb ik heel veel in de Bijbel gelezen. Ik ben al een christen vanaf ongeveer mijn 19e. En een van de dingen die ik ontzettend interessant vond, is het bestuderen van personen in de Bijbel. En daarvoor heb ik deze... Ja, dat ziet er echt wel pittig uit, hè? Heb ik deze Chain Reference Bijbel, oftewel een Thompson. En daar staan achterin allemaal karakterstudies. Dus dan kan je het leven van David, het leven van Mozes, het leven van alle grote personen in de Bijbel kun je dan bestuderen. Ook de reizen van Paulus. En ik heb er heel veel van geleerd. Maar de laatste tijd heeft de Heer me meer bepaald bij juist de minder belangrijke personen in de Bijbel. Ik kwam op een aantal namen tegen waarvan ik dacht, hé, die zijn helemaal niet zo belangrijk, lijkt het, want die komen er misschien maar 1 of 2 keer voor in de Bijbel. Maar als je er naar gaat kijken, dan blijken ze toch wel heel belangrijk te zijn. Ik ga jullie meenemen langs een paar van deze onopvallende, maar ook zo belangrijke personen in de Bijbel. Vandaag ligt de focus op de hulpjes. En als je van moeilijke woorden houdt, dan heb je vandaag een goede dag. Want ik begin met Tychicus. Laten we lezen uit Colossense 4. Vers 7 tot en met 18. Filippenzen, Colossenzen. Colossense 4. Er komen heel wat namen in voor, dus ik waarschuw je vast. Tychicus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar van de Heer, zal u alles over mij vertellen. Hem stuur ik naar u toe om u over onze omstandigheden in te lichten en om uw moed in te spreken. Samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die een van u is. Zij beiden zullen u vertellen hoe het hier gaat. Aristarchus, mijn medegevangene. Barnabas neef Marcus, over wie u al instructies hebt gekregen. Ontvang hem gastvrij wanneer hij bij u komt. En Jezus Justus groeten u. Ze zijn de enige Joden die met mij meewerken voor Gods Koninkrijk. En ze zijn dan ook een grote troost voor me geweest. Epaphras, onthoud die naam, een dienaar van Christus Jezus en een van u groet u. In al zijn gebeden strijdt hij voor u en bidt hij dat u als volmaakte mensen en met volle overtuiging zult vasthouden aan alles wat God wil. Ik kan van hem getuigen dat hij zich erg voor u inspant en ook voor de mensen in Laodicea en Hierapolis. Ook Lucas, onze geliefde arts, en Demas groeten u. Wilt u de broeders en zusters in Laodicea groeten en ook Nympha en de gemeente die bij haar thuis samenkomt? Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, moet u ervoor zorgen dat hij ook in de gemeente van Laodicea wordt voorgelezen en dat u de brief aan hen te lezen krijgt. En zeg tegen Archippus, let erop dat u de taak die u van de Heer hebt ontvangen ook vervult. Een eigenhandig geschreven groet van mij, Paulus. Denk aan mijn boeien. Genade zij met u. Zo, dat zijn heel wat namen die we hier tegenkwamen. Blijkbaar werkte Paulus heel veel samen met allerlei mensen. We lezen dat hij werkte met een team van mensen. Als je de Bijbel leest, vooral in Handelingen, dan zou je de indruk kunnen krijgen dat hij alleen maar op pad was, bijvoorbeeld met Barnabas, of alleen met Silas, of alleen met Timotheus, of alleen met Titus. Maar dat is niet zo. Er waren allerlei mensen die met hem meereisden. En blijkbaar waren dat niet alleen mensen die met hem meereisden, maar dat waren ook mensen die met hem meewerkten. Of met hem samenwerkten. Ook van Petrus lezen we trouwens dat als hij naar Cornelius, de Romeinse hoofdman, gaat, dat er 6 mannen met hem meegaan. Dus die deed het ook niet in zijn eentje. Dat staat trouwens in Handelingen 10, als je dat nog eens wil nalezen. En wat dachten jullie van de Heer Jezus zelf? Een van de eerste dingen die hij deed nadat hij verzocht was in de woestijn was, zeg maar, ja, zij fluisterden al discipelen. Ja. Hij zocht de discipelen bij elkaar, 12 discipelen. Maar er werd een team en je kunt zeggen, ja, dat was een team van mensen dat hij leerde. Maar het was ook een team waarmee hij samenwerkte, waardoor het hele evangelie uiteindelijk verspreid is geworden. Nou ja, misschien ben je wel een beetje nieuwsgierig geworden naar die Tychicus. In de Griekse grondtekst zeg je Tychikos. Vandaar dat het accent ligt op de laatste lettergreep. Dus we zouden eigenlijk Tychicus moeten zeggen. Ik zei altijd Tychicus, maar het is Tychicus. Maar dat is heel onbelangrijk hoor. Maar vond ik wel een leuk weetje. Hij kwam uit de Romeinse provincie Azië. Dat is wat wij Klein-Azië noemen, zeg maar. Het huidige Turkije, maar dan meer de Aziatische kant. In vers 7 en 8 van het gedeelte wat we net gelezen hebben, lezen we dat Paulus hem als boodschapper gebruikt als hij in de gevangenis in Rome zit. Hij bezorgt de brieven van Paulus aan de Colossense, Efeziërs en aan Filemon. Dat was van enorm belang voor de gemeentes en de christenen in die tijd, deze brieven. Je moet je even verplaatsen in de tijd. In deze tijd waarover we hier lezen. Geen internet. Geen websites. Geen e-mail, geen WhatsApp, sms. Dat bestond allemaal niet. Dus deze brieven waren van enorm belang om mensen te informeren. En het was dus ook heel goed voor de mensen om te weten hoe het met Paulus ging. En daarvoor was deze Tychicus was enorm belangrijk. Lezen we ook in Efeze 6, vers 21 en 22. Ik zal het even voorlezen. Opdat ook u weet hoe ik het maak, zal Tychicus, onze geliefde broeder, die zo trouw de Heer dient, u alles vertellen. Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om u moed in te spreken. Dus om te weten hoe het met Paulus ging, maar ook om die christenen te bemoedigen. Ook door de boodschap die in deze brief staat natuurlijk. En laten we wel wezen, daar profiteren wij nu nog van. Het was trouwens niet het enigste wat deze Tychicus deed. Hij werd ook door Paulus gezonden om gemeentes te ondersteunen. Bij grote problemen, bijvoorbeeld Efeze, dat lezen we in Timotheus. En ook op Kreta, waar Titus was. Het is zo'n naam die kom je, ik denk dat die drie keer in de Bijbel voorkomt. Die kom je zo zijdelings maar tegen. Maar als je je verdiept in die personen, dan zie je hoe belangrijk ze zijn geweest voor de christenen in die tijd en eigenlijk nog steeds voor ons. En ook met name voor Paulus. Hoe belangrijk deze personen zijn geweest om hem te ondersteunen en dat hij zijn bediening, dat hij kon zijn wie hij was. Een andere naam die ik tegenkwam was Epaphras. Epaphras, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar ik kon het nergens vinden in de grondtekst. Kwam uit Colosse. En dat is ook weer dezelfde streek als waar ik het net over had met Tychicus. Paulus die noemt hem medeslaap voor Christus in Colossense 1, vers 7 en 8. Die zich inzet voor de gemeente en onderwijst. En hij heeft ook Paulus verteld hoe het in die gemeente is in Colosse. En Paulus heeft verteld over de liefde die de geest in hem opwekt. En in het gedeelte wat we net uit Colossense gelezen hebben, lezen we dat hij altijd strijdt in de gebeden voor de Colossense. En dat ze als volmaakte mensen zullen vasthouden aan wat God wil. Hij heeft ook gevangen gezeten met Paulus, lezen we in Filemon 1 vers 23. En vermoedelijk was dat in Efeze. Ook weer zo'n naam, dus ik kan zeggen, in de kantlijn van de Bijbel lijkt het. Maar ook zo belangrijk, iemand die onderwijst in de gemeente, maar ook iemand die bidt. Die strijdt in de gebeden. We hebben altijd de neiging om te kijken naar wie er vooraan staat. Om te kijken naar de grote godsman en daar is verder niks mis mee. Maar wij maken die mensen vaak groter dan ze in feite zijn. Het is vaak wat God doet door hen heen. Eigenlijk zijn bidders, strijders in het gebed, die zijn nog veel belangrijker dan die grote meneren en mevrouwen. Wie heeft er wel eens gehoord van George Furrer? Ja? George Furrer is de oprichter van Operatie Mobilisatie. Dat is de organisatie die Gert en Janine uitgezonden heeft naar Israël, bijvoorbeeld. Zelf heb ik daar twee zomers aan mee mogen werken, toen ik in de 20 was. Een boek van hem, wat ik kan aanbevelen, is Honger naar Echtheid. Ik ben niet iemand die boeken elke keer weer leest, maar deze heb ik een paar keer gelezen. Hij heeft me zo op weg geholpen met mijn christen zijn. Deze George Furrer was een schoffie. En dat was een buurvrouw. Een vrouw die tegenover de school woonde. En die zag de jongens altijd met elkaar stoeien en vechten. En allerlei kattenkwaad uithalen. En die zag die ene hele wilde jongen erbij zat. En daar heeft ze jarenlang voor gebeden. En dat was George Furr. En uiteindelijk is dat die grote godsman geworden die hij is. Hij leeft nog steeds, hij is bejaard inmiddels. Ik heb hem ook een paar keer mogen horen. Het is een grote schreeuw lelijk. Een van de lelijkste mensen die ik ooit gezien heb. Maar ook een persoon die geweldig door God gebruikt wordt en is. Ik moest ook denken aan mijn oma. Ik snapte nooit waarom ik in één keer, omdat mijn lieve vrouw, mij toen nog meisje, mij over de Jezus vertelde, dat ik zomaar een beslissing voor de Heer heb genomen. Ja, dat is door de Heilige Geest. Ja, dat snap ik. Maar toen mijn oma overleden was en wij in de rouwdienst zaten, toen vertelde de predikant dat ze altijd, elke dag, voor haar kinderen en kleinkinderen bad. En toen dacht ik, oh, daar zal het van gekomen zijn, denk ik. Ze had 9 kinderen en ik weet niet hoeveel kleinkinderen. Dus ze had heel wat werk aan bidden. Hoe belangrijk zijn mensen die bidden? Vooral als je jong bent, is het goed om voorbeelden te hebben van grote godsmannen. En grote godsvrouwen. Want die zijn er ook zeker. Denk maar aan Moesje Alt. Maar we moeten niet vergeten dat er altijd mensen zijn of zijn geweest die achter hen stonden. Die hebben gebeden, die hebben gesteund. Vanmorgen in mijn stille tijd, ik neem elke dag tijd voor God, kwam ik een gedeelte uit 1 Samuel tegen, 1 Samuel 16. En dat gaat erover dat de Heer wil een nieuwe koning aanstellen. Eerst is Saul koning, maar die heeft afgedaan voor God. En dan wil hij een nieuwe koning aanstellen. En dan stuurt hij Samuel naar Isaï. Want Isaï heeft 7 zonen. En Samuel die ziet dan de eerste zoon komen. Dat is een hele grote stevige kerel, want zo staat het. Reizengestalte. En Samuel denkt, dat zal hem zijn. Die moet ik zelf. Nee, zegt de Heer, dat is hem niet. Zo ook de tweede. Nou, dat zal hem dan zijn, denkt Samuel. Ik zal het even voor jullie opzoeken. Dat is 1 Samuel 16, vers 7 staat er dan. Ik vind het een hele belangrijke tekst eigenlijk. Maar de Heer zei tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Dat is een ouderwets woord, hè? Reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En dat is ook zo'n dingetje, denk ik. Wij kijken altijd van, nou, die kan geweldig spreken of hè, die ziet er goed uit of noem maar op. Maar God die kijkt heel anders. Die wil ons allemaal gebruiken. Kom ik straks op terug. Dit. In het gedeelte wat ik gelezen heb, zijn er meer namen die ik kan noemen. Lucas, de schrijver van het evangelie van Lucas en Handelingen. Ook niet onbelangrijk. Aristarchus, Marcus, Archippus, Filemon. En ik wil je uitdagen om ook maar eens verwijzingen van die persoon in de Bijbel op te zoeken. Vaak wordt het wel aangehaald in de Bijbel en dan kun je daar meer over vinden. En dan zul je gaan zien hoe belangrijk deze schijnbaar onbelangrijke mensen waren. Ik wil met jullie lezen 1 Korinthe 12. Vers 4 tot en met 7. Er staat, er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Dus we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar, zegt zo'n liedje, maar daar gaat het vandaag niet over. Er zijn dus gaven, taken en uitingen van bijzondere kracht. Maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt, vers 6. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Ik heb de vertaling van de jongerenbijbel genomen. En iedereen is de geest aanwezig, zichtbaar aan het werk, maar hij is wel ten bate van de gemeente, staat eens een zinnetje. En dan is mijn mening dat dit niet alleen ons clubje hier is, maar de gemeente wereldwijd. Je kunt enorm genieten van wat de Heilige Geest doet door je heen. Ik kan er enorm van genieten. Maar het is niet om in je eentje thuis van te genieten. Dat mag ook. Maar het is altijd ten bate van de gemeente. Ik streef al heel lang naar de gave van profetie. Er staat in 1 Korinthe 14, streef naar de gave profetie. En soms dan spreekt de Heer ook door me heen. Meestal maar met één woord. Past ook wel een beetje bij mij, denk ik. Ik ben niet zo'n ontzettend iemand van die lang van stof is. Maar het liefst zou ik net zulke lappen profiteren als de grote profeten. Als ik me niet zo hoef te leven als bijvoorbeeld Jeremia. Dat vind ik dan weer wat minder. Of gezichten krijgen, of dromen of visioenen. Heel af en toe krijg ik dat. Maar daar is niks mis mee. Want in vers 11 staat: al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. Je krijgt allemaal wat hij je wil geven. Misschien heb jij niet ontvangen wat je wilde. Er is niks mis mee. Het is goed om op te streven naar gaven, taken en uitingen. Maar als je een kind van God bent, dan heb je al iets ontvangen. En het past bij jou. In 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5 en vers 9 staat het volgende. U hebt toch ondervonden, mag ik zelf nog een keer zeggen. 1 Petrus 2, vers 3 tot en met 5 en vers 9, daar staat het volgende. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is. Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus Christus welgevallig zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, in vers 9, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Heel pittige teksten zijn dit. Ik haal er één zinnetje uit. Laat u als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Waarom staat er nou levende stenen? Ik zal het je laten zien. Levende stenen. Want we moeten gaan in één gaan passen. Dit is geen levende steen. Deze steen, daar kun je wel wat van afhakken. Om een bepaalde vorm te gieten. Maar wat God zoekt, dat is levende stenen. Weet je waarom? Die kan die vormen. die kan die kneden, zodat wij straks met elkaar één tempel gaan vormen waar God in verheerlijkt kan worden. Dit is een dode steen. En ik wil je dan ook vragen, laat je invoeren. Ik zeg het ook tegen mezelf. Wees een levende steen, geen harde steen. En dat is best een uitdaging voor ons Nederlanders. Hier niet, hè, voor de in de Pinksterzending. Hier net zo goed, hoor. Ook al zijn we zo'n klein clubje, hoe gaan we nou met elkaar samen Gods werk doen? Nou, mijn hele preek is vies geworden van die steen, maar goed. Het hulpje van de meester staat er boven mijn preek. We mogen allemaal het hulpje van de meester zijn. Want zo werkt het. Hij doet het allemaal door ons heen. Hij zegt wat je moet doen. Hij laat je zien hoe je het moet doen. En je mag fouten maken. Hij breidt het wel weer recht. De vraag is ook, willen we een hulpje van de Heer zijn? Ook hier in de Pinksterzending Rijkswoerd mogen we hulpje van de juf of de meester zijn. En dat bedoel ik met name de oudste. Ik was bijzonder blij toen ik een briefje kreeg van Alex en las dat er 3 diakenen komen. 3 hulpjes voor de oudste. Hoe geweldig is dat? En stond er in die brief, er zijn nog meer mensen gevraagd. En die moeten nog nadenken. Nou, doe het mensen, laat je niet afschrikken. Wees een hulpje, stel je dienstbaar op. Laten we een voorbeeld nemen aan Tychicus en aan Epaphras. Zij hielpen Paulus. Maar hoe belangrijk waren deze mensen wel eigenlijk wel niet? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Er is een heel mooi voorbeeld in het Oude Testament. Alweer het Oude Testament. En dat staat in Exodus, dat is het tweede boek van de Bijbel. Het volk van Israël werd in de woestijn aangevallen door de Amalekieten. En dan staat er in vers 11 tot en met 13. Zolang Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij. Maar liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes' armen zwaar werden, legde Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij erop kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven totdat de zon onderging. En zo sloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man. Toen Mozes' armen zwaar werden, ik kan me voorstellen als je de hele tijd zo staat, dat je op een gegeven moment denkt van nou, dan gaat je arm naar beneden vanzelf. Hij was een oude man ook, hè, toen al. En dan leggen Aaron en Geur een steen bij hem neer, zodat hij erop kan gaan zitten. En zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden ze de Amalekieten overwinnen. Wat een mooi beeld is dit. En dit is precies waar het om gaat. Laten we met elkaar een hulpje zijn. En aan die steen denken. Hoe levend zijn we? Hoe open zijn we om nog gevormd te worden door de Heer? Tot slot. Bitter is voor de komende week. Laten we eens voorbidden hoe wij allemaal met elkaar een hulpje kunnen zijn de komende week. Willen we wel een hulpje zijn? Misschien denk je wel, ja, ik weet niet wat ik moet doen. Ik zie het allemaal niet zo zitten. Dag, Shimiro. Vraag het aan de oudsten. Vraag het aan de aankomende diakenen. Hier zit er eentje vooraan. Vraag het aan mij. Ook wij hebben iets bijzonders van de Heer. God die zoekt niet alleen maar mensen die geweldig kunnen spreken of geweldig kunnen zingen of geweldig whatever kunnen. Hij zoekt hulpjes. Amen. Misschien moet hij even uitgezet worden.